Gemeente, ik maak u vooraf het overlijden bekend van zuster Teertske Geerdink, geboren Cuperis. Zij overleed in de leeftijd van 94 jaar, een bijzonder hoge leeftijd. Er is gelegenheid tot condoleren woensdag 19 september van 12:15 tot 13:45 in rouwcentrum de Munnikehof. En de rouwdienst wordt daarna om 14:00 gehouden in de aula daar, waarna aansluitend de begrafenis op de nabijgelegen gemeentelijke begraafplaats zal plaatsvinden. Dus woensdag aanstaande is er gelegenheid tot condolatie voor de familie en dat van 12:15 tot 14:45. We zullen straks in onze gebeden aan de familie gedenken en we zullen ook de eerste psalm zo meteen ter nagedachtenis van onze zuster gaan zingen. De tweede huwelijksafkondiging van Dirk-Jan Hazendonk en Laurette Smit. Ze hopen te gaan trouwen donderdag 20 september. De kerkelijke bevestiging vindt plaats om 19:00 s'avonds in onze kerk. En dan de collectes, de eerste voor de kerk, de tweede voor de kerkelijke kas en dan met name diaconaat en bij de uitgang voor het bouwfonds. Ik wijs erop dat deze week de catechisaties vervallen in verband met de huwelijksbevestiging van Dirk-Jan en Laurette en ook de afwezigheid deze week van dominee Klomp. En later in het seizoen zal deze avond worden ingehaald. Dus niet komende donderdag en vrijdag, maar de week erop hopen we alle jongeren weer te mogen ontmoeten. Ook hen die we deze week nog niet hebben gezien. Dan de schriftlezing, die is vanmorgen psalm 139. Psalm 139. Tot zover de afkondigingen. Ook in deze morgendienst is onze enige hulp en verwachting alleen van de Heere die hemel en aarde heeft geschapen, de zee en alles wat erin is. Die trouw houdt en eeuwig leeft. En nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader door Christus Jezus de Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Boven de rouwkaart van zuster Geerdink heeft de familie gezet psalm 122. Wij zullen in het huis des Heren gaan. En in overleg met de familie willen we twee versen van deze psalm nu ook samen gaan zingen. Het is namelijk zo dat het huis van de Heren en de dienst van de Heren voor onze overleden zuster een alles overheersende plaats heeft ingenomen in haar leven. En ook Israël, het oude bondsvolk, had de liefde van haar hart. En daarom psalm 122. Laten we het eerste en het derde vers staande met elkaar gaan zingen. We gaan zo meteen zingen uit Psalm 128 en daarvan het derde vers. Dit lot is u beschoren, zo gij met diep ontzag naar 's Heeren wet blijft horen. En dan komt de belofte, voor u zal dag aan dag het heil uit Sion vloeien. Er wordt zegen beloofd en toegezegd als we onze schreden richten naar Gods heilige geboden. We zingen Psalm 128, het derde vers, nadat we naar Gods heilige wet weer hebben geluisterd. Toen sprak God al deze woorden: ik ben de Heere uw God die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die dienen, want ik, de Heere uw God, ben een naijverig God die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere, uw God, en dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is, en hij rustte op de zevende dag. En daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen worden verlengd in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken. U zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. We lezen vanmorgen met elkaar Psalm 139. Psalm 139. Daar staat boven: de Heere weet alles. Het psalm van David, voor de koorleider. Heere, u doorgrondt en kent me. U kent mijn zitten en mijn opstaan. U begrijpt van verre mijn gedachten. U onderzoekt mijn gaan en mijn liggen. U bent met al mijn wegen vertrouwd. Al is er nog geen woord op mijn tong. Zie, Heere, u weet het alles. U sluit mij in van achter en van voren. U legt uw hand op me. Dit kennen, het is me te wonderlijk, te hoog. Ik kan er niet bij. Waar kan ik uw geest ontgaan en waar uw aangezicht ontvluchten? Als steeg ik op naar de hemel, u bent daar. Of legde ik mij neer in de hel, zie, u bent daar. Nam ik vleugels van de dageraad, woonde ik aan het einde van de zee. Ook daar zou uw hand me leiden en uw rechterhand me vasthouden. Zei ik ja, duisternis zal me opslokken. Dan is de nacht een licht om me heen. Zelfs de duisternis maakt het voor u niet duister. Maar de nacht ligt op als de dag. De duisternis is als het licht. Want u heeft mijn nieren geschapen, mij in de schoot van mijn moeder geweven. Ik loof u, omdat ik ontzagwekkend wonderlijk gemaakt ben. Wonderlijk zijn uw werken. Mijn ziel weet dat zeer goed. Mijn beenderen waren voor u niet verborgen, toen ik in het verborgene gemaakt ben en geborduurd werd in de laagste plaatsen van de aarde. Uw ogen hebben mijn ongevormd begin gezien. En ze allen werden in uw boek beschreven, de dagen dat ze gevormd werden, toen er nog niet één van hen bestond. En daarom, hoe kostbaar zijn me uw gedachten, o God, hoe machtig groot is hun aantal. Zou ik ze tellen, ze zijn talrijker dan korrels zand. Ontwaak ik, dan ben ik nog bij u. O God, breng de goddelozen om, mannen van bloed, ga weg van me. Want met listige plannen spreken ze over u en ze zetten uw vijanden aan tot valsheid. Zou ik niet haten, Heere, wie u haten? Walgen van wie tegen u opstaan? Ik haat hen met een volkomen haat. Mijn eigen vijanden zijn het. Doorgrond me, o God, en ken mijn hart. Beproef me en ken mijn gedachten. Zie of er bij mij een schadelijke weg is. En leid me op de eeuwige weg. Tot zover Psalm 139. Wij willen samen in ons gebed tot de Heere gaan en wij willen de Heere ervoor danken dat Laura Bouw weer thuis is uit het ziekenhuis van Ede. En ze zal door Rindveld in Zeist, het staat op de zondagsbrief Rietveld, dat is Rindveld in Zeist, verdere begeleiding ontvangen. En daar willen we ook de Heere om vragen om zijn zegen daarover. Broeder Eckelboom kwam thuis uit het ziekenhuis. Wij willen voorbeden doen voor onze zuster Beverlo, die in de komende week een operatie moet ondergaan in het ziekenhuis van Ede. We willen ook aan de Heere opdragen de familie Bakker, omdat in de afgelopen week de vader van onze broeder, en dat is dus meteen ook opa Bakker, overleden is in de hoge leeftijd van 97 jaar. En de begrafenis heeft in de afgelopen week ook plaatsgevonden in Zeeland. Onze zuster Van Manen van Dorland, die is in Nieuwegein geopereerd aan haar hart. En er moest een tweede operatie plaatsvinden vanwege complicaties. Maar op dit moment mag het weer goed gaan en daar willen we samen ook voor danken en haar ook meteen opdragen aan de Heere. Zo hebben we weer veel te bidden en we willen zeker natuurlijk ook aan de familie van onze overleden zuster Geerdink gedenken. Dat zijn broeder en zuster De Vlieger en ook hun kinderen en kleinkinderen. Laat ons samen het aangezicht van de Heere gaan zoeken. We hebben vanmorgen samen Psalm 139 gelezen. En we zullen, wanneer we zo meteen naar de verkondiging luisteren, ook erbij stilstaan wat die psalm te zeggen heeft. En dan blijkt dat heel veel te zijn, heren. U bent de alwetende die van alles op de hoogte bent, in de hemel maar ook op de aarde. U bent de alomtegenwoordige, waar een mens ook is, op deze grote wereld. U bent erbij. U bent die majesteitelijke Heere die alles weet en overal bent. En voor David is dat een reden om u groot te maken. Het is voor hem reden om u te verheerlijken. En heren, dat past ons ook. We komen er vaak niet zoveel toe, moeten we eerlijk erkennen. Omdat we vaak te veel bezig zijn met de dingen van beneden. Maar u komt alle lof en alle eer en alle dankzegging toe. U bent die grote Heere die over ons leven gaat en boven ons leven staat. U bent niet alleen de majesteitelijke, maar ook die ontfermende God die zich in de Heere Jezus Christus, uw eigen Zoon, over ons ontfermt en ontfermen wil. Samen bidden we, Heere, of u ons, als we zo meteen dat gedeelte van uw woord gaan overdenken, of u ons leiding wilt geven door uw geest. We zullen vanmorgen ook samen een begin maken met de voorbereiding op de viering van het heilig avondmaal. En ook daarin hebben we uw leiding nodig. En ook vanuit Psalm 139 worden ons dingen aangereikt. Heere, geef dat we ze ter harte mogen nemen. Uw leiding, uw geest, daar smeken we om. Wij willen samen uw grote naam danken, Heere, voor redenen die u ons hebt gegeven om u ook bijzonder te erkennen. En dan denken we allereerst aan Laura Bouw, die weer thuis is uit het ziekenhuis in Ede. Wilt u de verdere behandeling ook zegenen? We dragen Laura van harte aan u op. En omring ook de ouders en heel het gezin. U weet wat nodig is, ook in de komende tijd. We zijn dankbaar dat onze broeder Eckelboom weer thuis is uit het ziekenhuis. Maar ook hij heeft verdere zegen van u zo nodig, heren. Wilt u gedenken en blijvend u over hem en zijn vrouw ontfermen? We willen samen ook, heren, uw naam ervoor erkennen dat u onze zuster van Manen van Dorland in de afgelopen week nog gespaard en gedragen heeft. Toen ze tot twee keer toe geopereerd moest worden. En dan zijn we bijzonder dankbaar dat u tot hiertoe alles wel gemaakt heeft. Maar tegelijk bidden we ook of u haar blijvend gedenken wilt. Uw zegen, daar zijn we zo diep van afhankelijk. Gedenk haar en ook onze broeder, haar man en ook de familieleden. Wij willen samen ook voorbeden doen, heren. En we denken vanmorgen aan de familieleden van onze overleden zuster Geerdink. De familie De Vlieger. Heren, wilt u ze in de komende week bijzonder ondersteunen als ze rondom het open graf moeten komen te staan van moeder en oma en overgrootmoeder. We zeggen uw naam dank, heren, voor wie zij heeft mogen zijn, ook voor haar familieleden. We zeggen uw naam dank voor het werk dat u ook in haar leven hebt gedaan. En ze heeft er getuigenis van mogen afleggen dat de dienst van u voor haar alles betekent, en dat van jongs af aan. En ook had ze zoveel liefde voor uw oude volk Israël. We zeggen uw naam dank, heren, voor het goede wat u gaf in haar. En we bidden of u zo de familie ook troosten en nabij wilt zijn. En in de komende dagen wilt doen ervaren dat u een God bent die werkelijk troost en bemoedigt en krachten geeft. Heren, we willen vanmorgen ook aan onze familie Bakker denken. Familie Bakker die in de afgelopen week rondom het open graf van vader en opa Bakker in Zeeland heeft gestaan. En we zeggen ook uw naam dank, heren, voor het goede wat u in het leven van vader Bakker hebt gegeven. Hij heeft ook een hele hoge leeftijd mogen bereiken, 97. Maar ook hij mocht getuigen van de genade en de ontferming in uw lieve zoon, de Heer Jezus Christus. En zo mogen we dan ook hem in uw handen weten. En dat is ook voor de familie een troost. Wil ze bijzonder ook komende tijd omringen, heren. Want al is het een troost als we mogen weten dat zij die gestorven zijn bij u zijn. Toch is er het gemis. Toch is er het verdriet. En wil dan ook daarin troost en ondersteuning geven. Dat bidden we ook voor allen onder ons. Die daarmee te kampen hebben in hun leven. En wat kan het soms op ons afkomen. Wat kan het soms bitter schrijnen, het verdriet. Heren, zo komen we samen tot u. We leggen al deze dingen in uw handen, in het diepe besef dat we van u afhankelijk zijn. In het diepe besef ook dat u alles al weet. Dat lezen we ook in Psalm 139. Voordat onze woorden, onze mond zijn uitgekomen, weet u al wat we wilden zeggen. Maar toch, u wilt door ons gebeden zijn. En toch, u wilt onze gebeden verhoren. En dat niet op grond van iets wat in ons is. Maar dat op grond van dat machtige heilswerk van uw lieve Zoon. De Heer Jezus. En we vragen u dan ook, heren, hoor ons, verhoor ons. Alleen om zijnentwil. Uit genade. Amen. Psalm 26, daar willen we de eerste drie versen van gaan zingen. En Psalm 26, dat is een psalm van vragen om ontdekkend licht. Vragen, heren, beproef mij maar. U weet alles, doorzoek mij maar. Toets mijn gangen, doorgrond al mijn verlangen. En stel mijn oogmerk in de dag. Psalm 26, 1, 2 en 3. maken een begin met de voorbereiding op de viering van het heilig avondmaal van volgende week. En zoals gewoonlijk betekent dat dat we eerst dan een gedeelte uit dat formulier met elkaar gaan lezen, het eerste stuk. Geliefden in de Heer Jezus Christus, hoort aan de woorden van de inzetting van het heilig avondmaal van onze Heere Jezus Christus, welke ons beschrijft de apostel Paulus in 1 Korinthe 11. Ik heb van de Heere ontvangen hetgeen ik u ook overgegeven heb, dat de Heere Jezus in de nacht waarin hij verraden werd het brood nam, en als hij gedankt had, brak hij het en zei: neemt, eet, dat is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. En desgelijks nam hij ook de drinkbeker na het eten van het avondmaal en zei: deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. En doe dat zo dikwijls als ge die zult drinken, tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als ge dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. En zo dan wie onwaardig dit brood eet of de drinkbeker van de Heren drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en het bloed van de Heren. Maar de mens beproeven zichzelf en eten alzo van het brood en drinken van de drinkbeker. Want die onwaardig eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, niet onderscheidend het lichaam van de Heren. Opdat wij nu tot onze troost het avondmaal des Heren mogen houden, is ons voor alles nodig dat we in de eerste plaats ons tevoren recht beproeven. En in de tweede plaats dat we tot dat einde richten waartoe het de Heere Christus heeft verordineerd en ingesteld, namelijk tot zijn gedachtenis. De waarachtige beproeving van onszelf bestaat in deze drie stukken. Ten eerste, een ieder bedenken bij zichzelf zijn zonden en vervloeking, opdat hij zichzelf mishagen en zich voor God verootmoedigen. Aangezien de toorn van God tegen de zonde zo groot is, dat hij die, eer dat hij die ongestraft liet blijven, aan zijn lieve zoon Jezus Christus met de bittere en de smadelijke dood des kruises heeft gestraft. En ten andere onderzoeken ieder zijn hart of hij ook deze gewisse belofte van God gelooft, dat hem al zijn zonden alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus zijn vergeven. En de volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigen toegerekend en geschonken is. Ja, zo volkomen, alsof hij zelf een eigen persoon voor al zijn zonden betaald en alle gerechtigheid had volbracht. En ten derde onderzoeken ieder zijn geweten, of die ook gezind is om voortaan met zijn hele leven waarachtige dankbaarheid aan God de Heere te bewijzen en voor het aangezicht van God oprecht te wandelen. Want, en insgelijks ook of hij zonder enige geveinsdheid alle vijandschap, haat en nijd van harte afleggend een ernstig voornemen heeft om van nu voortaan in waarachtige liefde en eenheid met zijn naaste te leven. En allen dan die zo gezind zijn, wil God gewis in genade aannemen en voor waardige medegenoten van de tafel van zijn Zoon Jezus Christus houden. Daarentegen die dit getuigenis in hun harten niet gevoelen, die eten en drinken zichzelf een oordeel. Waarom we ook naar het bevel van Christus en van de apostel Paulus, allen die zich met deze navolgende ergerlijke zonde besmet weten, vermanen van de tafel van de Heere zich te onthouden. En hun verkondigen dat ze geen deel in het rijk van Christus hebben, zoals alle afgodendienaars, allen die gestorven heiligen, engelen of andere schepselen aanroepen, allen die de beelden eer aandoen, alle tovenaars en waarzeggers die vee of mensen of andere dingen zegenen en die aan zulke zegening geloof hechten, alle verachters van God en van zijn woord en van de heilige sacramenten, alle godslasteraars, allen die tweedracht, sekten en muiterij in kerken en wereldlijke regeringen begeren aan te richten, alle mijn edigen, allen die hun ouders en overheden ongehoorzaam zijn, Alle doodslagers, kijvers en die in haat en nijd tegen hun naaste leven. Alle echtbrekers, hoereerders, dronkerds, dieven, woekeraars, rovers, spelers, gierigaards en al degenen die een ergerlijk leven leiden. En deze alle, zolang ze in zulke zonde blijven, zullen zich van deze spijs, die Christus alleen voor zijn gelovigen heeft ingesteld, onthouden. Opdat hun gericht en hun verdoemenis niet des te zwaarder worden. Maar dit wordt ons, zeer geliefde broeders en zusters in de Here, niet voorgehouden om de verslagen harten van de gelovigen kleinmoedig te maken. Alsof niemand tot het avondmaal van de Here mag gaan dan wie zonder enige zonde zou zijn. Want we komen niet tot dit avondmaal om daarmee te betuigen dat we in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn. Maar in tegendeel, aangezien we ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken, zo bekennen we daarmee dat wij midden in de dood liggen. En daarom al is het dat we nog vele gebreken en ellendigheid in ons bevinden, bijvoorbeeld dat we geen volkomen geloof hebben, en dat we ons met die ijver om God te dienen niet begeven als we wel zouden moeten, maar dagelijks met de zwakheid van ons geloof en de boze lusten van ons vlees te strijden hebben, toch wanneer ons door de genade van de Heilige Geest zulke gebreken van harte leed zijn en we begeren tegen ons ongeloof te strijden en naar alle geboden van God te leven, zo zullen we gewis en zeker zijn dat geen zonde nog zwakheid die nog tegen onze wil in ons is overgebleven ons kan verhinderen dat God ons niet in genade zou aannemen. En alzo deze hemelse spijs en drank waardig en deelachtig maken. Tot zover. We denken vanmorgen samen na over Psalm 139. En het uitgangspunt zijn die laatste paar verzen. 23 en 24, doorgrond me, o God, en ken mijn hart en beproef me, ken mijn gedachten. Zie of er bij mij een schadelijke weg is en leid me op de eeuwige weg. En we zingen ook die verzen met de woorden van Psalm 139, vers 14, straks na het amen. Gemeente, als je wat mankeert en je komt in het ziekenhuis terecht, dan is het eerste wat men doet, onderzoek doen. En daar staan ook allerlei middelen en staan ook allerlei methodes dan de mensen daar ten dienste. Ze kunnen met röntgenapparaten kunnen ze onderzoek doen met scans. En dan kan er al heel veel aan het licht komen en al heel gauw vaak ook een diagnose worden gesteld. De dichter van Psalm 139, en dat is David, hè, dat zie je, want dat staat daarboven, een psalm van David, die vraagt ook om onderzoek. En hij vraagt het aan de Here. Hij zegt, Here, doorgrond u maar mijn leven. En dan legt hij alles, om zo te zeggen, voor het röntgenapparaat van de Here. Doorgrond maar mijn hart, beproef maar mijn gedachten. En zie ook of er een schadelijke weg is. Dus ook, Here, laat ook maar zien als ik in mijn leven met verkeerde dingen bezig ben. Hij legt alles onder het röntgenapparaat van de Here, doorgrond u maar, doorlicht u mij maar, beproef me maar. Ik leg mijn leven volkomen open voor u, mijn leven van binnen, mijn leven ook aan zijn buitenkant. Nou ja, en we begrijpen al wel, gemeente, dat dat eigenlijk ook de opdracht zal zijn voor de komende week, voor u, voor mij, voor ons, om zo dan ons leven straks in de komende week ook weer open te leggen voor de Here. Ja, zal er iemand zeggen, maar Ik weet wel dat dat erbij hoort en dat we dat ook gewend zijn, voorbereiding. Dat is inderdaad ook je leven openleggen voor de Heer. Maar ik vind het toch altijd weer moeilijk, want ja, wat komt er dan allemaal niet aan het licht? Hè? Dan word ik weer bepaald bij mijn zwakheid, bij mijn ongeloof dikwijls. En ja, daar kan ik dan eigenlijk dan zo moeilijk mee verder. En is het dan eigenlijk wel dienstig om dan je te laten doorlichten? Kom ik daar dan eigenlijk niet mee in de knoop? En zeker als het om het avondmaal gaat, hè, dan, ja, dan komt het weer op je af. Hè. Ben ik dan wel gerechtigd om te gaan? Gemeente, als we ons laten doorlichten en beproeven door de Heer zelf, dan komt er inderdaad wel het een en ander aan het licht. Dat is niet anders. Daar komen we inderdaad niet zonder vuil en zonder kleerscheuren van af, om het zomaar eens te zeggen. Maar weet u, dan komt er weer die vraag in mijn hart: Heere, wilt u mij vergeven? Dan komt er weer dat verlangen in mijn ziel: wilt u mij weer versterken om werkelijk u te dienen, om werkelijk u toegewijd te volgen in mijn leven? En daar is het avondmaal ook voor bedoeld, dat je dan met lege handen naar die tafel komt en dat je dan die lege handen weer vervuld krijgt. Dat de Heere daar weer zijn genade in legt en zijn vergevende liefde in legt, zodat je daar weer door getroost en bemoedigd wordt. Dus het is toch wel goed dat we ook in de komende week ons weer laten doorgronden en doorlichten. En dat is eigenlijk ook het thema van deze dienst van morgen: doorgronden en doorlichten. Doorgronden en doorlichten. En dat richt zich op mijn innerlijk, op mijn hart, op mijn beweegredenen allemaal. Dat richt zich ook op mijn leven, mijn daadwerkelijke leven, waar ik mee bezig ben in de praktijk van maandag tot en met de zaterdag. Dus doorlichten en doorgronden. Psalm 139 is een psalm waarin David heel wat zegt. Hij begint ermee om te belijden dat de Heere voor hem de alwetende is. De Heere die weet alles van mijn leven, zegt hij. De Heere doorgrondt me, de Heere kent me. Doorgronden, dat gaat verder nog dan kennen. Doorgronden, dat is tot de bodem gaan. Wij zeggen wel eens van een ander: je kunt hem zo moeilijk doorgronden. Dat blijft eigenlijk ook altijd zo in het menselijke verkeer. We kunnen elkaars hart nooit precies tot het bittere eind doorgronden. God kan het wel, God doet het wel. Hij doorgrondt mij, hij kent mij. Heere, u kent mijn zitten en mijn staan. U weet van verre mijn gedachten, u begrijpt die zelfs. U onderzoekt me gaan, me liggen, u bent met al mijn wegen vertrouwd. Zo mag David de Heere belijden als de alwetende God. Hij weet wat er in mijn leven aan de hand is, waar ik mee bezig ben, maar hij weet ook waar mijn moeite liggen. Hij weet ook waar mijn verdriet is. Dat ziet hij ook, daar weet hij ook echt van af. Hij kent mijn hele leven. Niets is voor de Heere verborgen, zegt hij. En dat is voor David niet iets bedreigends. Dat is niet zo van: pas op, God weet alles en ziet alles dus. Nee, dat is voor David juist nou heel troostrijk. Dat bemoedigt hem, dat de Heere nou overal van af weet. Dat bemoedigt hem. Waarom? Ja, nu weet hij dat de Heere bij zijn hele leven betrokken is. En nu weet hij ook dat hij met alles van zijn leven bij de Heere terecht kan. Juist ook wanneer er moeite zijn, juist ook wanneer er zorgen is en er verdriet gekomen is. Hij weet: ik kan bij de Heere terecht, want hij weet ervan. Hij kent mij, hij doorgrondt me. Hij weet van alles in mijn leven af. Van de grote vreugde, van de diepe moeite. Hij weet er van af. Ik kan mij helemaal toevertrouwen aan hem. Een kind die weet dat moeder van alles op de hoogte is. Een kind die weet ook van moeder, die kan vaak al aan mijn ogen zien wat er op dat moment aan de orde is. Als ik niet de waarheid spreek, dan ziet mijn moeder dat zomaar aan mijn ogen. Die zegt van ja, hou eens even. En als ik wat wil verbergen, als ik niet helemaal open ben, dan heeft moeder dat al heel gauw in de gaten. Want moeder kent mij, ziet en die kent mijn gedrag ook. En als dat net iets anders is dan normaal, dan valt moeder dat op. En moeder begint daar wel over. Die zegt dan van, ja hoor eens even. Of die gaat een andere vraag stellen, zodat je weet van, zij heeft het al in de gaten. Is dat voor een kind bedreigend? Nou, soms wel, want soms wil een kind natuurlijk het liever niet weten voor moeder. Maar toch ten diepste is dat voor een kind heel veilig. Een kind weet zich geborgen. Moeder weet van me af. Moeder doorziet me. Kijk, en je zou vanmorgen dat voorbeeld eigenlijk ook kunnen gebruiken om een klein beetje duidelijk te maken waarom David het als een troost ervaart dat de Heere van alles in zijn leven op de hoogte is. Ik kan bij hem terecht. Hij weet het. Ik hoef me niet groter te houden dan ik ben. Ik mag alles zoals het is eerlijk bij hem neerleggen. Hij weet er van af. Hij is met alles van mijn leven op de hoogte. Nou, mag ik dan zo vanmorgen vragen of u en of jij ook iets van die troost en die bemoediging in je leven kent, dat de Heere overal van op de hoogte is. Ervaar jij dat ook wel eens, jongeren? Dat je zegt, wat is dat toch eigenlijk geweldig? Dat hij alles van mijn leven weet. Dat ik eerlijk mag zijn naar hem. Ik hoef geen stand op te houden. Ik hoef me niet groter voor te doen. Hij weet ervan. Ik mag er mee terecht. Met alles van mijn leven bij hem. Zoals het is. Kijk, het is wel waar hoor. Als je de Heere in je leven niet kent en als je de Heere in je leven niet dient, dan kan ik me voorstellen dat het een bedreiging wordt. Dat je dan eigenlijk zoiets hebt van, nou ja, ik vind het niet prettig dat de Heer overal van weet. Want er zijn een hele hoop dingen in mijn leven waarvan ik eigenlijk niet wil weten dat ze er zijn. En God hoeft dat helemaal niet te weten. Ik denk aan het voorbeeld van die Felix. Een paar weken geleden hebben we samen stilgestaan bij die stadhouder Felix. Paulus die vertelt hem over de Heere, over rechtvaardigheid, over heiligheid. En Paulus spreekt ook over toekomstige oordeel. Nou, en dan slaat die man de schrik om zijn hart, want er was zoveel in zijn leven wat niet deugde. Maar dat wilde hij eigenlijk niet weten en daar wilde hij niet mee geconfronteerd worden. En toen Paulus zei, ja, maar je zult straks aan het einde van je leven te maken krijgen met God die jou oordeelt. Ja, toen zei hij van, het is goed, we zullen nog wel eens weer met elkaar praten. Toen wou hij er niet aan. Dus als je de Heere niet vreest in je leven, Dan is het een bedreiging. Dan ben je er eigenlijk een beetje verlegen mee. Dan wil je er eigenlijk niet aan. Maar als je de Heere lief hebt gekregen in je leven, dan is het zo'n geweldige troost. Dan is het zo'n enorme bemoediging. Hij weet ervan. Hij weet ervan hoe het is. Hoe het echt is. En ik kan alles bij hem kwijt. Wat ik voor mensen misschien soms niet eens wil weten. Ik kan het kwijt bij mijn Heere, die er wel van op de hoogte is en bij wie ik mij veilig mag voelen. Hij omringt mij, hij sluit mij in, zegt David van achter en van voor. Hij legt zijn hand op me, bemoedigend en sterkend. Wat is dat toch geweldig troostvol als je zo in je leven dat mag kennen, hè, die troostende, bemoedigende wetenschap dat de Heere je kent. Vanaf vers 7, gemeente, zie je dat David nog een andere eigenschap van de Heere ook benoemt. En ook dat is voor hem een geweldig troostvol gegeven. Hij zegt, de Heere is ook alomtegenwoordig. Waar je ook op deze wereld zou zijn, daar is de Heere. Waar je ook bent, zijn ogen zien mij. Nou, dan wordt er in vers 8 wel wat wonderlijks gezegd. Althans, wat wij dan wonderlijk ervaren. Als steeg ik op naar de hemel, u bent daar. Dan zeggen we, ja, dat klopt. Of legde ik mij neer in de hel, zie, u bent daar. Dat vinden we vreemd, dat begrijpen we niet. Wat is dat? Hier dat woord hel, dat zou je eigenlijk moeten vertalen met dodenrijk. En in de oud-testamentische tijd had men daar een bepaald zicht op, een bepaalde visie op, hè, van mensen die gestorven zijn, die gaan naar het dodenrijk. Dus wat hier eigenlijk dan gezegd wordt, van waar je ook bent, of je boven bent of heel diep beneden, de Heere is overal aanwezig. Nam ik vleugels van de dageraad, woonde ik tot aan het einde van de zee. Ook daar zou uw hand me leiden, ook daar zou uw rechterhand mij vasthouden. De Heere is overal aanwezig. Op bergen en in dalen, ja, overal is God. Zo zingt een kinderversje. En dat is nou de werkelijkheid. Overal is de Heere. Nou, en wat David dan ook nog zegt in deze psalm, die zegt de Heere, die is ook nog eens een keer de God die niet alleen overal aanwezig is, maar die ook alles werkelijk zien kan. En ook als dingen duister zijn, dan doorziet hij het toch. Wij hebben licht nodig. Als wij in een donkere kamer zijn, dan kunnen we niets meer zien. Als het donker geworden is om ons heen, dan moeten we lantaarns hebben, dan moeten we zaklampen hebben, dan moeten we licht hebben, anders zien we niet meer. De Heere ziet zelfs dwars door de donkerte heen. Zelfs de duisternis maakt het voor u niet duister. Zo is God. Wat is dat geweldig, hè? Zo groot is Hij. Zo majesteitelijk is hij. En daar is David ook helemaal van, nou ja, zoals wij dat dan in gewone woorden tegen elkaar zeggen, daar is David op dat moment ook helemaal ondersteboven van. Daar is hij van onder de indruk. Hè. Hij komt er ook toe, hè, om de Heere groot te maken. Hè. Hoe groot bent u? Hoe kostbaar, zegt hij in vers 17, zijn me uw gedachten, hoe machtig groot hun aantal. Zou ik ze tellen, talrijker dan korreltjes zand. Zijn wij ook wel eens onder de indruk van die grootheid van de Heer? Ben jij er ook wel eens van onder de indruk dat de Heer een alwetend en een alomtegenwoordige God is, zoals die hier ook in Psalm 139 naar voren komt. Ik kan me best voorstellen dat er jongeren onder ons zijn die zeggen, nou, in dat opzicht heb ik wel een beetje moeite met Psalm 139. Want, nou ja, in mijn gewone leven en ook in de dagelijkse praktijk, je komt zo weinig van de Heere tegen. In de kerk, ik heb het vorige week ook gezegd, hè, in de kerk er wordt altijd over God gesproken. Maar zodra je een stap buiten de kerk zet, dan denk je, ja, waar is de Heere nou? Hè? En misschien dat dat ook voor jou best wel een worsteling is. Hè? Je kan soms wel eens in je hart voelen opkomen, zou de Heere er werkelijk wel eens wel zijn? Misschien zijn er jongeren die vanmorgen zeggen, van, nou zeg je precies, dominee, wat er in mijn hart omgaat. Daar heb ik zo'n worsteling mee, daar heb ik zo'n moeite mee. Hier wordt gezegd, de Heere is alwetend en hij is alomtegenwoordig, maar ik merk er zo weinig van. Dan zou ik vanmorgen iets tegen jou willen zeggen. Iets vreemds. Heb je wel eens een babytje vastgehouden? Ja, ik zeg dat. Heb je wel eens een babytje vastgehouden? Een klein kindje vastgehouden? Ja, natuurlijk wel. Misschien is er in jullie gezin onlangs wel een kindje geboren. Nou ja, iedereen weet een klein kindje. Heb je die wel eens vast mogen houden? Ja, prachtig hè. Maar als zo'n kindje, als je daar nou eens goed naar kijkt, hè. En dan moet je eens naar de oortjes kijken. Eens kijken naar de vingertjes. Naar de oogjes. Dan zeg je, wat is dit groot, hè? Het is maar een klein kind. Maar wat is dit groot, hè? En als je dan ook weet dat dat kindje uniek is. Zo'n kindje zal er nooit meer zijn. Dit is uniek. Dan zeg je, Heere, wat bent u groot. Want de Heere heeft het gemaakt. Ja, dat is het, hè? Hij heeft het geschapen. Dat is waar David hier ook in Psalm 139 over spreekt. Hij zegt, weet je waar je vandaan komt? De Heere heeft jou gemaakt in het verborgene. En hij kende jou ook al voordat jouw ongevormd begin werd gezien. Hij had alles van je leven al in zijn boek geschreven. Toen jij nog niet eens er was. Toen je nog in de schoot van je moeder was. In de buik van je moeder was. Zie je hoe groot de Heere. Als je een klein kindje vasthoudt, jongeren, dan zie je daar al heel veel van de grootheid van God in. En dan mag je verder denken, zoals Psalm 139 ons dat ook voorhoudt, hè, dat je zegt, zo groot bent u. Als David onder de indruk is van die grootheid van de Heere. Natuurlijk, dan gaat hij de Heere groot maken en hij zegt ook, hè, hoe kostbaar zijn mij uw gedachten, hoe machtig groot is hun aantal. Maar dan lees je vers 19 en dan komen er ineens hele andere woorden, woorden die je niet verwacht zou hebben. Ik zal je eerlijk zeggen, toen ik weer Psalm 139 overdacht, toen dacht ik, na vers 18 had er best een streep kunnen staan. Dan zou de psalm al heel mooi zijn geweest. En dan in Psalm 139 vers 19, dan komen er woorden waarvan je zegt, hoe is dit nou mogelijk? Wat bedoelt hij daar nou mee? Want dan zegt hij, Heere, breng de goddelozen om. En dan zegt hij in vers 21, zou ik niet haten wie u haten? En dan zegt hij in vers 22, gaat hij nog een stap verder, ik haat mensen die u niet lief hebben met een volkomen haat. Mensen die u niet lief hebben zijn vijanden. Het zijn uw vijanden, het zijn ook mijn vijanden. Is dat niet erg radicaal? Is dat niet ook liefdeloos? Zo gaan we toch niet met mensen om die de Heere niet vrezen? Hij zegt het wel, breng de goddelozen om en ik haat ze. Hoe moet je dat nou weer verstaan? Wat wil die nou eigenlijk, David, zeggen? Nou, gemeente, misschien dat ik het vanmorgen zo onder woorden mag brengen. Hij is op dat moment zo onder de indruk van de grootheid van de Heere. Dat hij helemaal aan de kant van de Heere gaat staan. En dat hij zich niet in kan denken dat er mensen zijn die de Heere niet willen erkennen en groot willen maken. Maar ook dat hij er niet, om zo te zeggen, hij kan het niet hebben dat mensen dat niet doen. Hij kan het niet hebben. Hij staat helemaal aan de kant van God op dat moment. Er zijn ook andere periodes in zijn leven geweest, maar op dat moment zo vervuld van de grootheid en goedheid van God. Ik kan het niet hebben dat mensen u onteren. Daar spreekt liefde uit. Dat is in het gewone leven ook zo. Hè? Als je als vader en moeder kinderen hebt die helaas het verkeerde spoor op zijn gegaan, dan ben je als vader en moeder de eerste om daar wat van te zeggen. Want je houdt je niet stil. Je zegt tegen je kind van, dit deugt niet, dit deugt niet. Hè? Nou ja. Maar nou Komt er iemand en die zegt van je kinderen deugen niet en doen dan verkeerd. En zegt ja maar ho even, dat laat ik me niet zeggen. En dan kom je voor je kinderen op. Dan sta je aan de kant van je kinderen. Ook al weet je dat ze misschien wel gelijk hebben. Maar je staat toch aan de kant van je kinderen. Dat is de liefde van je hart. En zo is het op dat moment ook met David. De liefde van God vervult zijn hart op dat moment, op die manier, dat hij helemaal aan Gods kant staat. En dat hij het gewoonweg niet kan hebben. Dat er iemand is die God onteert. En dat is het. Op dat moment zegt hij dat, Heere, ik haat wie u haat. Ik ben een vijand van wie een vijand van u is. Want u bent mijn God. Ik hoor bij u. U hoort bij mij. Wat is dat toch eigenlijk geweldig. Zo mag je dat uitleggen. Zo is het in zijn hart op dat moment. Maar meteen nadat hij dat zo gezegd heeft, vraagt hij zich af, wat zeg ik nou eigenlijk? Ik zeg dat ik haat wie de Heere haat. Maar eigenlijk stel ik mij dan toch wel een beetje boven al die mensen die de Heere niet dienen. Wat zeg ik eigenlijk? Ik ben zelf ook maar een zondig mens. En als we heel eerlijk zijn, deug ik dikwijls ook niet voor mijn God. En nou kan ik wel grote woorden spreken. En hij heeft dat, ik heb dat net uitgelegd, vanuit zijn liefde van zijn hart gedaan. Maar op het volgende moment, dan realiseert hij zich wat hij gezegd heeft. En zegt, ik kan wel grote woorden spreken, maar is het niet beter om toch maar een toontje lager te gaan zingen? En dan komt, om zo te zeggen, dat gebed ook uit zijn mond, uit zijn hart, doorgrond me maar en ken mijn hart, beproef me maar en ken mijn gedachten. Zie of er maar een schadelijke weg is en leid me op de eeuwige weg. Heren, ik ga een toontje lager zingen. Ik ga me niet meer boven anderen verheffen en niet meer zeggen, ik ga nu zeggen, wilt u mij doorlichten, doorgronden. Van binnen en van buiten. Van binnen. Ja, ken mijn hart. Ken mijn gedachten. Hij wil dat allemaal openleggen. Voor elkaar willen we dat vaak niet als mensen. Onze gedachten helemaal openleggen voor elkaar. Nee. David zegt, u mag het weten, Heere, wat er in mijn gedachten omgaat. Wat er in mijn hart omgaat. Mijn diepste innerlijk. Ik leg het voor u neer. Doorgrond u me maar. Ik leg mijzelf voor uw röntgenapparaat. Ik zeg tegen u, Heere, beproef het maar. Kijk maar of er verkeerde dingen in zitten. Haal, beproeven, dat betekent iets in een smeltkroes doen. En dan komt het schuim komt bovendrijven. En het zuivere materiaal blijft dan achter. Dat is de bedoeling. Laat het schuim maar boven komen. U moet het maar zeggen. Beproef me en ken mijn gedachten. En het is niet alleen maar zijn innerlijk, maar ook zijn uiterlijk. Heere, u weet mijn weg. U weet mijn leven. U ziet mij als ik op maandag aan het werk ben. U ziet mij als ik op dinsdag op school ben. U weet hoe ik op woensdag thuis aan het werk ben. U ziet mij. U kent mij. U weet van mijn spreken. U weet van mijn doen en laten. U weet en u ziet mijn leven. Ik leg het open voor u. Is er een schadelijke weg? Ontdek mij eraan. Laat het me weten. Dat ik het belijden kan. Zou het ook voor ons niet heel belangrijk zijn dat we ons leven in de komende week zo openleggen voor Gods lamp? En dan is het helemaal waar, gemeente, dat zal ik niet ontkennen, dat de lamp van de Heere scherp is en die Dat licht gaat overal doorheen. Maar, ja, nou ja, goed, zegt er iemand, maar daarom heb ik daar ook zo'n moeite mee. Dat vind ik dan zo moeilijk, want dan komt er heel weer wat aan het licht. Hè? Want dan word ik weer geconfronteerd hè, met mijn zwak geloof en met het feit dat ik zo weinig vertrouwen dikwijls heb. En mijn liefde tot God en de naaste, nou. Mijn toewijding aan God, ik moet eerlijk zeggen dat daar zoveel aan schort. Als de Heere mij doorgrondt en mij beproeft, nou dan blijft er van mij niet zoveel over. En dan moet ik nog avondmaal vieren ook. Voor Gods lamp. Er blijft niks. Blijft onbekend. Maar het is juist zo troostvol om het te doen. Want als ik mijn leven mag openleggen voor de Heere, nou ja, dan komt het inderdaad naar boven, wat niet deugt. Maar dan mag ik met al dat vuil naar Hem, naar zijn eigen lieve Zoon, de Heere Jezus. Die aan het kruishout gestorven is voor onze zonden. Die weer opgestaan is om werkelijk het leven aan het licht te brengen. Ik mag naar Hem toe met al dat wat in mijn leven niet is zoals het moet zijn. En dan zal God mijn lege handen vervullen. Dan kom ik er tot mijn verwondering weer achter dat de Heere een barmhartig en een genadig God is. Dat Hij vol ontferming is. Dat Hij veel meer ontferming heeft in zijn hart dan dat er bereidheid is in mijn leven om mij te laten doorgronden. Hij is veel groter in zijn barmhartigheid ook dan ik ooit voor mogelijk heb gehouden. Ik ga het ontdekken. Hij heeft zijn eigen lieve Zoon niet gespaard. Maar Hem overgehad ook voor mijn zonde. En dan mag ik die vrede ervaren die alle verstand te boven gaat. En dan mag ik die rust weer beleven. Waar niemand op deze aarde van af weet. Behalve de mensen die de Heere mogen kennen. Dan mag ik die vreugde weer gaan beleven over die goedheid en barmhartigheid van God. Je laat het doorgronden. Je laat het doorlichten. Er komt wel wat aan het licht. Jawel. Maar als het ons dan maar uitdrijft naar, aan de voeten brengt van de Heere Jezus Christus gemeente. Dan zullen we bemoedigd, versterkt, vertroost worden, ondersteund. En dan nieuwe krachten gaan ontvangen en ik hoop van harte dat dat volgende week de vrucht mag zijn van onze avondmaalsviering. Amen. Wij willen samen danken. We willen ook onze zuster Beverlo aan de Heer opdragen. Ik heb zo pas in de voorbeden haar naam nog niet genoemd. En ook zij heeft onze voorbeden zo nodig. Laten we samen danken en bidden. U kent ons, Heere. U doorgrondt ons. U bent op de hoogte van ons staan en van ons zitten, van ons gaan en van ons liggen. En wat is dat toch een troost als we u mogen kennen. Wat is dat toch een bemoediging. U weet van alles van ons leven af. Wat we voor elkaar soms niet willen weten. U weet er van af. En we kunnen bij u terecht. Met onze moeite, onze zorg, ons verdriet. U bent overal ook tegenwoordig op deze aarde. En we zien dat ook wel, heren, want overal op deze aarde zijn er mensen die u mogen vrezen, die u mogen liefhebben. Overal op deze aarde hebt u mensen getrokken en daar gaat u ook nog mee door, tot op de huidige dag. U bent alom tegenwoordig. Hoe groot bent u, heren. Maar we hebben ook geluisterd naar de woorden die David uitsprak aan het einde van de psalm. Dat hij zegt, Heere, doorlicht en doorgrond u mij maar. Hij had hoge woorden gesproken. Maar hij besefte dat het er ook zo op aankomt om de dingen ook eerlijk voor u open te leggen. En wat is dat ook belangrijk voor ons als we vandaag een begin maken met de voorbereidingen op de viering van het Heilig Avondmaal. Dat die ook in het teken mogen staan van de doorgronding en doorlichting. Ja, dan komt er wel wat aan het licht, dat erkennen we. Maar Heere, doe ons dan ook met al dat wat niet is, zoals het moet zijn, vluchten naar u, naar uw lieve Zoon, de Heere Jezus Christus, om dan te ontdekken, in Hem ligt alles. In Hem ligt een volkomen vergeving. In Hem mogen we het heil zoeken en vinden, en de vreugde daarover en de rust daarin. Zegen ons, Heere, bij de voorbereiding. Zegen ons bijzonder ook als we met deze dingen worstelen. Wees ook in de komende weken ieder van ons bijzonder nabij en goed. We willen samen ook heel nadrukkelijk noemen onze zuster Beverlo. Heere, onze zuster die in de komende week naar het ziekenhuis zal moeten om geopereerd te worden. U weet van al haar omstandigheden af. We vragen u, wilt u geven dat de behandeling mag slagen? Wees er nabij. We weten nu al dat er ook straks nog weer een andere operatie zal moeten komen. Wilt u haar bijzonder nabij zijn, geestelijk en lichamelijk? We dragen haar van harte aan u op. En zo komen we samen tot u met onze dank en met onze voorbeden. Zie ons aan in Hem, uw lieve Zoon, in wie alles ligt. De Heere Jezus Christus, uit genade. Amen. We gaan collecteren en de collecte is voor de kerk en voor de kerkelijke kas. En dan met name het diaconaat en dan gaan we zingen uit Psalm 147, het zesde vers. De Heere betoont zijn welbehagen aan hen die nederig naar hem vragen. ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u en ook op jullie mag leggen. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u en ook met jullie allen. Amen.